Wij zitten in week 13 van onze serie. En de serie met de naam Pursue His Presence. En na 13 weken weet je ongeveer wel waar die ontstaan is en hoe die ontstaan is. Dat ga ik je besparen. De eerste 7 weken gingen over het leven van Johannes de Doper. Hij die geboren was om zijn aanwezigheid voor te bereiden. En daarna zijn we aan het tweede hoofdstuk in de serie begonnen. En we hebben gekeken naar Pursue His Presence vanuit een heel ander perspectief. Namelijk vanuit het perspectief vanuit de gemeente. En we zijn begonnen met de brieven van Paulus en Efeze was de eerste. En misschien komen er nog wel meer. Ik blijf dit zeggen zolang we in Efeze zitten. Even de context. Als Paulus de brief schrijft zit hij in de gevangenis. In een verre van comfortabele situatie. En de brief is gericht aan ons allemaal. Heilige, gelovigen, heidenen, mensen die later tot geloof komen. Hij is universeel. De eerste week hebben we gekeken naar het fundament. Over wie we zijn van voor de grondlegging van de wereld en waar we voor bestemd zijn. Toen zijn we terechtgekomen in het stuk waarin Paulus zegt, bid voor elkaar. Want als je voor elkaar bidt, bid je bij elkaar de aanwezigheid van de Heer tevoorschijn. En door die ander bid je die aanwezigheid tevoorschijn. En wat ik nog hier opgeschreven heb om te onderstrepen, de kerk is het centrum van de wereld. We staan niet aan de periferie. En de week daarna, wij zijn geschapen om te wandelen in de wegen die God heeft voorbereid, zodat daarin zijn genade en zijn aanwezigheid zichtbaar wordt. En dan kwamen we uit bij hij die de vijandschap afbrak tussen Jood en niet-Jood. En hoe er aan het kruis een nieuwe mens is ontstaan en hoe we elkaar nodig hebben. En hoe we huisgenoten van God geweest zijn. Geworden zijn. En vervolgens zijn we vorige week bij de uitwerking daarvan terechtgekomen. En hebben we in Efeze 3 en in de eerste 6 versen van Efeze 4 gezien hoe God ons oproept om dat als lichaam in eenheid te doen. En hier wil ik nog even wat dingen van zeggen. En dat komt omdat het eerste woordje van onze tekst van vandaag hieraan refereert. Paulus benadrukt dat aan ons een mysterie is geopenbaard, wat aan generaties voor ons niet is geopenbaard. En dit is zo'n mooi zinnetje. Hier kan je zo makkelijk overheen hobbelen. Maar de Almachtige heeft ervoor gekozen aan jou en mij een mysterie te openbaren waar eeuwen voor ons mensen naar hunkerden. We leven in een fantastische tijd. In een tijd waarin het mysterie aan ons is geopenbaard. En dan zegt hij, het mysterie is dat wij de kerk bedoeld zijn om in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. En eenheid binnen het lichaam is de sleutel. En dan zegt hij, wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En we hebben hier vorige week uitgebreid over gehad. Als je wil, kan je hem terugkijken op YouTube. Ons YouTube-kanaal, maar dit gaat over in de breedte. En dan zegt hij, span je dan in om in de geest die eenheid met elkaar werkelijk beijver je, de oudere vertaling, om dat tot stand te brengen, want daarin ligt de sleutel tot zegen voor deze wereld. Dat betekent dat hij echt een nadruk legt op het hele lichaam. En ik heb vorige week bewust wat denominaties genoemd. Dat is van traditioneel oud-katholiek tot extreem charismatisch en alles wat daartussen zit. En dan zegt hij, in de eenheid ligt de sleutel. En we hebben er vorige week naar gekeken, hoe vaak, of 2 weken terug, hoe vaak wij soms aandacht besteden aan de verschillen. En dan zegt Paulus, wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent, want met het openbaar worden van het mysterie, het is aan jullie geopenbaard, komt ook de verantwoording om als lichaam in eenheid je in te zetten voor de verantwoording die hoort bij de taak. Dus aan de ene kant zeggen we, dank u Heer dat het mysterie aan ons is geopenbaard. Wat fantastisch. En met dat openbaren van het mysterie, met het ontvangen van die openbaring, komt ook een verantwoording. En de verantwoording is in eenheid, met elkaar, wandelen waardig de roeping die we hebben gekregen. En dan gaan we verder vandaag met wat andere versen uit hoofdstuk 4. Ik lees in eerste instantie NBV. Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die de apostelen heeft aangesteld en de profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat we alles samen door ons geloof en door de kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus, over Pursuer's Presence gesproken. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en met elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Nou, over volzinnen gesproken. Hè? Ik wil niet overkomen als de notoire mopper komt, maar ik heb opnieuw iets gevonden om te mopperen op de NBV. Die vertalen het belangrijkste woord van de hele tekst weg. Want deze tekst begint in alle andere vertalingen met maar. En NBV denkt, weet je wat, die laten we weg. En waarom is maar nou zo belangrijk? Als ik zeg, ja, het was best wel lekker, maar wat verwacht je dan na maar? Een tegenstelling op het eerste, toch? Maar zet datgene wat na maar komt in tegenstelling tot wat voor maar staat. Dus Paulus zegt, jongens, eenheid, 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 eenheid. Strek je uit naar de geest. Zorg ervoor dat je in de kracht van de geest de eenheid bewaart. In de eenheid ligt de sleutel. Daar ligt hoe je waardig wandelt in je roeping. Maar. En die maar is mega belangrijk. In de eerste 6 versen gaat het alleen maar over die eenheid en hoe je ernaar uit moet trekken en hoe het de sleutel is. En dan staat er maar. En na maar staat er, ieder van ons heeft genade, charis ontvangen in de mate waarin Christus geeft. Ieder van ons heeft persoonlijk de genade van Christus ontvangen. En de gaven die daarbij horen. En dan staat er dat je dat hebt ontvangen in de mate waarmee Christus geeft. Weet je welke mate dat is? Dat is altijd de maximale volheid die past bij jou. Soms denken wij daar persoonlijk anders over. Dan denken we, nou, toen de gaven uitgedeeld werden, stond die wel vooraan, hoor. Die heeft wel veel meer gekregen dan ik. Of soms zien we bepaalde dingen waar we ons aan spiegelen. Zo, ik zou willen dat ik dat kon. Ik heb dat altijd als het gaat over saxofoon spelen. Ja, dat meen ik. Dan zo'n lekkere scheurende sax. En dan denk ik van, dat wil ik ook. Ik weet nog dat ik ooit tegen Marian zei, ik ga er een kopen en ik ga op les. En Marian kent mij een beetje, die zegt, nou, je gaat er een huren en dan ga je op les. En ze, waarom? Ze zegt, nou ja, anders staat hij binnenkort met tulpen erin of zo, weet je wel. Nou, die ontmoediging heeft ervoor gezorgd dat ik nooit... Nee. Maar zo makkelijk gaan we hier aan voorbij als we kijken naar de gaven en naar wat we graag zouden willen ontvangen. En Paulus zegt, het is Christus die de gaven uitdeelt in de mate waarin hij ze uitdeelt. En dat is altijd de mate van volheid die past bij jou en de mate van volheid die past bij mij. En daar zit verschil in, omdat we Goddank niet allemaal hetzelfde zijn. En dan zegt hij dus, jongens, strek je uit naar die eenheid, maar wees je er ook van bewust dat binnen die eenheid een goddelijke diversiteit is op basis van wat hij aan jou persoonlijk gegeven heeft en wat hij aan jou persoonlijk gegeven heeft en wat hij aan mij gegeven heeft. En dat is niet iets wat een soort eenheidsworst hoeft te worden als we ons uitstrekken naar in eenheid uitreiken naar deze wereld. Weet je, wat is dat maakt het ook zo lastig, hè? Want dat betekent dat als ik de eenheid verklaar aan Kees en ik zeg, Kees, we zijn samen één. En Kees heeft een rare gave, jongens. Nou echt, dat kan je... Poef. Nee, ik zal hem niet vertellen. Maar dan moet ik ook Kees ontvangen met de gave die God hem gegeven heeft. En daar gaat het in het lichaam nog alles mis. Want ik wil gerust één zijn met jou, maar dan moet je wel binnen mijn kaders denken. Dat kan niet! Want God heeft andere gaven gegeven aan andere mensen met wie ik een eenheid ben. De vorige verse in het hoofdstuk. Maar binnen die eenheid zijn er verschillende gaven gegeven. En als je klachten hebt, moet je boven zijn, want hij is degene die geeft in de mate waarin Christus ze geeft. Daar kan je geen verlanglijstjes voor indienen. Die... Jammer, zeg maar alleen. Je kan ook niet zeggen van, maar ik wil even die van hem of die van haar. Sterker nog, daar waar mensen buiten de gaven die God geeft proberen in het koninkrijk te dienen, ben je op jacht naar carrière en naar podium. En wordt dienen performance. En zo vaak zien we dat gebeuren. Heer, dank u wel dat u de gave geeft. En ik strek me uit naar de eenheid in het lichaam. In de volle bewustzijn dat ik iets toe mag voegen aan die eenheid met mijn gave. En ik ontvang die ander met de gave die u gegeven heeft. Want u bent de bron van die gave. Ik kan je vertellen, hier heeft het lichaam nog wat te leren. Nou, dat is waarom ik mopper op de afwezigheid van Maar in de MBV. Iemand die met me mee moppert? Dat bedoel ik. Vanaf hier kies ik voor de leesbaarheid even voor groot nieuws. Want Paulus heeft dat echt nodig, af en toe. Dan komt er een heel ingewikkeld stuk over opstijgen en afdalen. En laten we dat nog eens even in groot nieuws lezen. Daarom, en ik kom zo meteen op waarom. Daarom zegt de schrift, hij steeg op naar omhoog, hij voerde de gevangenen mee en verdeelde gaven onder de mensen. De woorden hij steeg op kunnen niks anders betekenen dan dat hij ook afdaalde naar wat lager ligt, namelijk de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als die is opgestegen, hoog boven de hemels, boven alle hemelruimte om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Dit gaat over de autoriteit die Jezus heeft in hemel en op aarde. Hij zegt, degene die deze gave toebedeelt, is degene die is opgestegen tot de plaats van het allerhoogste gezag in de hemelsferen en daar zijn overwinning heeft gevestigd. En als je zegt opgestegen, je kan pas opstijgen als je eerst afgedaald bent. Hij is degene die de godheid verliet en afdaalde naar deze aarde om zichzelf voor jou en mij te geven. Wat Paulus hier eigenlijk zegt is, jongens, hij heeft zichzelf voor jou en mij gegeven. Een offer wat of dat je never niet kan evenaren en waar niets in dit universum is van gelijke waarde. Vervolgens heeft hij de overwinning die daar behaald is gevestigd op de plaats van het allerhoogste gezag. En dus heeft hij alle autoriteit om uit te delen in de mate zoals hij het uit wil delen. Hij heeft namelijk jouw leven gekocht en betaald. Je bent van hem. En by the way, hij staat ver boven jou en mijn realiteit. In de hemelsferen, dus weet beter wat daar nodig is en wat bij jou past dan jijzelf. Wat Paulus eigenlijk doet, is een hele stevige disclaimer neerleggen voor gemopper over gaven die je graag gewild had en niet aanwezig zijn. Of neerzetten van, jongens, luister, het is echt aan hem om die diversiteit in het lichaam en in de eenheid van het lichaam te brengen. En dus is het aan ons om die diversiteit te erkennen en te herkennen en er niet op af te geven, maar hem te omarmen. Want ik kan niet de een omarmen als persoon binnen waar we het de vorige week over hadden, de eenheid in het lichaam, en zeggen, maar die gaven moet je thuis laten. Tuurlijk zit er wijsheid in hoe je dingen in de praktijk brengt. En soms is die wijsheid goed. Maar die zei net, zullen we een moment nemen om met elkaar bewust in tongen te zingen. Het is niet iets wat je overkomt, de griep overkomt je. Hier kan je gewoon voor kiezen, zodat onze kids dat ook meekrijgen. Ik ken ook settings waarin we dat bewust niet doen, omdat ik weet dat het aanstoot geeft voor mensen die in een ander deel van het lichaam zitten. Dat is respect voor die ander. Als die ander zegt, ja, ik wil je wel ontvangen in de eenheid, maar dan mag je niet even, dat gaat niet. Ik kan het vanuit respect en wijsheid achterwege laten. Maar als ik zeg, ik wil jou wel ontvangen, maar de gave die God je gegeven heeft niet, dan wringt dit. En Paulus zegt, weet nou dat degene die de gave uitgedeeld is, heeft de absolute autoriteit heeft. Zowel over jou op deze aarde, want hij verliet de godheid en gaf zichzelf om jou te kopen en te betalen met zijn kostbaar bloed. Als in de hemelse gewesten waar of dat die gaven zijn oorsprong vinden en waar vandaan ze aan ons uitgedeeld worden. Hij heeft de absolute autoriteit. Om die reden, met dat doel, omdat hij de enige is die geautoriseerd is, deelt hij de gaven uit aan de individuen die samen het lichaam vormen, in de mate die past bij de volheid van die persoon. Dus ja, één, ja, we hebben roeping om in eenheid te wandelen, waardig de roeping om mee geroepen zijn. En dan komt die hele belangrijke maar binnen die eenheid geeft Christus aan ieder individu unieke gaven die passen bij dat individu en die bedoeld zijn om te herkennen en te erkennen, zodat ze vaardig kunnen worden in de eenheid van het lichaam. En dan noemt Paulus een paar gaven die aan personen worden gegeven. En dan zegt hij bij de eerste, dit zijn de gaven. Zo zijn sommige apostel. Wie weet wat er een apostel is? Een ooggetuige, ja. Een gezondene. Sorry? Dat was wat ze vaak deden, ja. Het feit dat we hier eigenlijk op moeten kouwen, geeft al aan dat we apostolisch leiderschap in ons midden moeilijkachtig ervaren. En herkennen en erkennen. Apostolisch leiderschap is leiderschap wat met autoriteit van buiten de gemeente in mag spreken, op goddelijk gezag, om de gemeente te leiden en te helpen om te komen tot de volgende stap. Als er nou één is die we in het lichaam van Christus lastig vinden om te omarmen, is het deze. Want dan komt er ineens iemand van buiten die iets komt roepen. En dus? Ik denk als ik kijk in onze gemeente, dan begint apostolisch leiderschap bij degene die deze gemeente gesticht heeft. We staan op die schouders. Henk is hiermee begonnen en hij heeft koers gezet. En er zijn nog heel veel dingen die we vandaag de dag doen die daar zijn oorsprong vinden. Vervolgens is er apostolisch invloed van mensen die we al lange tijd langs zij hebben en die ook op een bepaalde manier aan deze gemeente verbonden zijn. En weet je, die invloed moet je herkennen en erkennen en ontvangen. Anders mis je iets essentieels wat God aan het lichaam gegeven heeft. En in ons zelfstandige Nederland, waarin wij graag zelf bepalen, is apostolisch leiderschap ontvangen een ingewikkelde. Andere profeten. Ja, die is nog lastiger te ontvangen. Want de profeet komt, die roept iets en die is weg. En dan? Als het gaat over profeten, hecht ik enorm aan relatie. Den heeft absoluut een profetische invloed in deze gemeente gehad en nog. Maar dat is binnen de veiligheid van de relatie. De man is 80 en ik krap me wel eens achter mijn oren en dan denk ik, waar zit de borging van zo'n relatie? Weet je, als er iets is waar of dat er in het lichaam van Christus misgegaan is, is het op basis van profetieën, want die zijn zo vaak over de heg gegooid op een manier waar die ander iets mee moest, dat er heel veel gemeentes zijn die dit nooit meer toestaan. Ik noem dat altijd de zeemeeuwprofeten. Komen, hebben een grote bek, schijten de boel onder en zijn weg. Sorry, maar het is zo. Weet je, het ontvangen van profetie kan alleen maar binnen die eenheid van het lichaam waarmee ik die verbondenheid, waardig de roeping waarmee we met elkaar geroepen zijn, borg. Want dan ben ik één met die persoon en is die persoon één met ons en ligt er een gedeelde verantwoording binnen de eenheid om een zuiver profetisch woord te laten klinken. En die twee horen zo bij elkaar. En Paulus zegt, jongens, zorg nou dat je die dingen ziet waar ze vandaan komen. Ze vinden zijn oorsprong bij hem die de mensheid gekocht en betaald heeft en die vanuit de hemelse gewesten op de plaats van het allerhoogste gezag uitdeelt. En zorg dat je dat borgt in de eenheid van het lichaam, zodat je de diversiteit kan ontvangen. Nou, dan noemt hij er nog een paar. Evangelist, herder of leraar. Donderdag zei iemand toen we aan het voorbereiden waren, zijn er nog meer? Er zijn er zeker nog meer. Dit gaat over de gaven die God uitdeelt. En het woord voor gaven wat hier staat, ik dacht hier staat vast diakonij, dat staat er niet. Toen dachten we, er staat vast charismata, staat er ook niet. Dus er staat een nog veel breder woord dat omhelst alle gaven die er te geven zijn. En hij is degene die ze uitdeelt. Nou, en dan gaat hij verder en dan zegt hij, zo worden degenen die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen. Hoe? Zo. Wat is zo? Door de gaven die gegeven zijn aan de mensen en die we dus met elkaar ontvangen, herkennen en erkennen. Dat betekent, als je om je heen kijkt, zitten de mensen naast je die gaven ontvangen hebben om jou toe te rusten en op te bouwen. Die kunnen alleen functioneren als we ze ook van elkaar ontvangen. Sommige mensen binnen het lichaam hebben gaven ontvangen om deze gemeente toe te rusten, terwijl ze geen lid zijn van deze gemeente. Maar ze zijn er echt. En het is aan ons om te herkennen en te erkennen en het te ontvangen. En te toetsen. Want dit is niet zweverig of vreemd, hier heb je ook gewoon normaal common sense bij. Gewoon normaal gezond verstand. Maar als we zeggen, we willen ons uitstrekken naar zijn aanwezigheid in en door ons, pursuing his presence, we willen die aanwezigheid najagen, dan staat er dat hij dit hele systeem opgetuigd en bedacht heeft, zodat alles met zijn aanwezigheid vervuld wordt. En alles is best veel, vind je niet? Maar dat is alles. En in dat alles zit die dynamiek van die gaven en je daarna uitstrekken, ze ontvangen, ze ook durven toepassen. En een ontvangend klimaat waarin je ze toe kan passen. Wie heeft er wel eens gedacht, nou, ik denk dat ik een woord van de Heer heeft en het niet gedeeld. Wie heeft er wel eens meegemaakt dat er 10 minuten daarna iemand anders zijn woord deelt? Waarom heb je het niet gedeeld? Dat is geen retorische vraag. Schaamte, angst, twijfel. Sorry? Niet nuttig. Voeg dit nou toe. Is het van mezelf? Dit is door dingen die de vijand doet. God zaait geen twijfel. God is niet de bron van angst. God is niet degene die zegt, jij bent niks waard. Want hij heeft gegeven in de mate waarmee Christus geeft. En hij weet precies wat hij doet. Dit is de vijand ruimte geven om datgene wat hij gegeven heeft niet te laten functioneren. En zonder schuld te communiceren, want daar zit ik helemaal niet voor morgen, want ik hoop juist dat dit bemoedigend en aanvurend is om ons hier naar uit te strekken en om het van elkaar te kunnen ontvangen. Maar als we die dynamiek op deze manier laten stranden, worden we dus niet opgebouwd. Missen we dus een deel van de toerusting die daardoor tot stand komt. En nogmaals, geen schuld, want dat heeft geen nut. Maar dit is het systeem, ik heb het niet verzonnen, maar hoe hij het verzonnen heeft. En hij, zegt Paulus, heeft recht van spreken. Hij verliet de godheid en kwam naar beneden naar deze aarde om jou en mij te dienen tot in de dood en daar voorbij. En vervolgens heeft hij alles wat of dat hij daar bewerkstelligd heeft voor de mensheid mee naar boven genomen, opnieuw gevestigd op de plaats van het hoogste gezag. En dat is nu de realiteit waarin jij en ik mogen leven. En dan is hij die gerechtigd is, degene die uitdeelt. En dan zegt hij tegen het lichaam, strek je uit om in eenheid met elkaar te wandelen. Die eenheid is nodig. Sorry Josh. Die eenheid is nodig. Om in de veiligheid met elkaar op te kunnen trekken. En dan is er een veilig klimaat waarin de diversiteit van de gaven kan functioneren en het lichaam op kan bouwen en toe kan rusten, zodat het daar waar het komt de volheid van Christus vertegenwoordigt. Dat is zijn aanwezigheid najagen to the max en het brengen op de plaats waar jij geroepen bent. En daar heb je iemand anders voor nodig om je voor toe te rusten en op te bouwen. Sommigen die de tijd nemen en de gave gekregen hebben om hele lastige Pauluszinnen uit te rafelen. Anderen die de gave hebben gekregen om te bemoedigen. Weer anderen die zeggen, joh, maar ik heb de gave gekregen om profetische indrukken door te geven. En al die dingen bij elkaar zijn gegeven door hem die het hoofd is van dit lichaam. En zonder schuld wil ik vanmorgen tegen jullie zeggen, Rafael, gemeente De Rank, wil je hier meer naar uitstrekken dan dat je gisteren deed? Ik heb hiermee geworsteld als geen ander. Woord van de Heer delen, maar toch maar niet. Het zal wel van mezelf zijn. Wat als die ander denkt? Ze zullen wel denken.
Vaak denken ze niet zoveel, hoor. Maar in mijn hoofd denken ze van alles. En op een gegeven moment, ik heb hier zo mee geworsteld. En ik had een film gezien waarin Mozes de tent inging, de tabernakel inging, plat op zijn snuffert. En dan sprak de Heer en zei, oh, dank u wel, Heer. En dan ging hij terug naar dat volk. En ik denk, ja, dit wil ik ook. Dit is fantastisch. En we hadden toen de tijd ons eigen bedrijf. Dat was nog in de tijd dat je postbussen op het postkantoor had. Zo, dan ben je oud als je dat nog weet. En dan ging ik 's morgens met het sleuteltje van de postbus ging ik naar het postkantoor. Dan haalde ik heel vroeg de post. En dan ging ik met de auto de polder in. Dan zat ik aan het begin van de hoefweg neer. Dan liep ik de hoefweg uit. Zei, Heer, ik wil vandaag uw stem horen. En dan liep ik terug en dan was er niks gebeurd. En dat deed ik alle dagen dat ik de post ging halen. Dag in, dag uit, dag in, dag uit. En op een moment is er zo'n overduidelijk spreken van de Heer. En ik denk, ah, en vervolgens was het, nee, dit ga ik niet delen. Het was een woord voor de gemeente waar we toe in zaten, voor de gemeenteleiding. Ik zei, Heer, no way, dit ga ik echt niet delen. Wat zullen ze wel niet delen? Zal er van mezelf zijn? En daar sprak de Heer opnieuw, die zei, dit wou jij toch? Nou, wees gehoorzaam. Er zit iets in die terughoudendheid waar de vijand zo graag en zo makkelijk misbruik van maakt, om ons buitenspel te zetten, de bovennatuurlijke gaven die God ons gegeven heeft, in te zetten tot opbouw van het lichaam. En ik wil je aanmoedigen en bemoedigen vandaag om je daarna uit te strekken. Nou, en dan staat er ook, als je goed leest, dat die gaven gegeven worden met één doel. Namelijk het opbouwen en de toerusten van het lichaam. En weet je, dit beroemt Paulus ook in de Korinthebrief, als het gaat over de gaven. Het is altijd tot opbouw van de gemeente, tot stichting van de gemeente. Dat betekent ook dat iemand die zegt van hartstikke tof dat ik dit ontvangen heb en ik ga ermee soleren, podium zoekt en niet het lichaam opbouwt. Het is bedoeld om het lichaam op te bouwen en toe te rusten. Zodat we in de eenheid met elkaar, want dat is de sleutel waarin dat de veelkleurige wijsheid bekend wordt in de hemelse gewesten, de hemel bestormen en daar bewerkstelligen dat het koninkrijk hier op aarde baanbreekt met kracht. Je mist best wel een kapitaal amen moment. Want dat is waarvoor het bedoeld is. Dat is waarom we hier nog zijn. Dat is waar kerk zijn om draait. Want dan zullen we niet langer onmondige kinderen zijn. Die als golven op en neer deinen en heen en weer bewogen worden door elke wind. En dan bedoel ik elke leer waarmee sluwe mensen met hun valse waarheden ons op dwaalwegen brengen. Ik kan er zo moe van worden als ik de laatste nieuwe waarheid vertaald zie worden in een hype waar iedereen achteraan hobbelt. En dan heb ik zoiets, ik ben eens benieuwd hoe lang deze duurt. En we hebben er al wat gehad door de eeuwen heen. Paulus zegt, je bent geroepen om in eenheid met elkaar op te trekken. Je bent geroepen en bedoeld om je uit te strekken naar de gaven die hij geeft. Je bent geroepen in de eenheid om ze van elkaar te ontvangen. En daarin ligt de openbaring van het hoofd van het lichaam. En dan hoef je niet met iedere wind van leer vandaag links, morgen rechts te zitten. Want de waarheid wordt geopenbaard door hem die de waarheid is. Daar heb je elkaar nog steeds voor nodig. En dat vraagt nederigheid en moed. Moed om uit te stappen in wat God jou gegeven heeft. Nederigheid om het van elkaar te ontvangen. En degene die het uitdeelt ook de nederigheid om die ander toe te staan om het te toetsen. Want als het over profetieën gaat, zegt de Bijbel, onvolkomen is ons profeteren. Altijd. Iemand van voor de zondeval? Dan is het altijd onvolkomen. Want de onvolkomenheid is in ons menselijk ras gekomen. Dus zowel de nederigheid om het te ontvangen, als van degene die het deelt, de nederigheid om toe te staan dat dit getoetst wordt en dat iemand daarmee aan de slag gaat. En dan zegt Paulus, wanneer het lichaam bereid is om op deze manier die gaven te ontvangen en bereid is om uit te stappen die gaven te delen, om het lichaam toe te rusten, dan zijn we niet langer onmondig, worden we niet meer heen en weer geslingerd door de laatste nieuwe leer en zijn we geen slachtoffer voor dwaalleer. Dit klinkt dus een slagvaardig lichaam, vind je niet? Door ons aan de waarheid te houden, en de waarheid is een persoon, zijn naam is Jezus, zullen we in liefde volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het hele lichaam zijn samenhang. en zijn onderling verband. En het groeit door de juiste werkzaamheid van ieder lichaamsdeel en het bouwt zichzelf op in liefde. Paulus zegt, deze dynamiek zorgt ervoor dat je niet de laatste hype na hoeft te jagen of de laatste nieuwe leer hoeft te omarmen. Deze realiteit zorgt ervoor dat je toegroeit naar het hoofd. En dat je tot een volmaakte eenheid komt in hem en met hem. En weet je wat nou zo mooi is? Dan zegt hij, aan hem ontleent het gehele lichaam. En dan gaat hij weer terug naar die eerste 6 versen. Het gehele lichaam, van uiterst links tot uiterst rechts. Zijn samenhang en zijn onderling verband. En het groeit, en daar zijn wij aan zet, door de juiste werkzaamheid hiervan. Het is eigenlijk alsof Paulus nog even kort wil benadrukken in één zinnetje wat hij zojuist heeft gezegd. En hij zegt van, joh, luister, dit is hoe het werkt, maar als je groei wil, moet je het wel doen. Want het groeit door de werkzaamheid hiervan. Nou, goed verhaal, lekker kort ook. En wat betekent dat nou voor ons? Weet je, dat we ons allemaal uitdienen te strekken naar de gaven die God voor ons heeft toebedeeld. Ik hoor soms, joh, maar dat vind ik ongrijpbaar hoor, die gaven van de geest. Dat hoeft voor mij niet zo. Nou, lekker dan, want daarmee mis ik een stukje toerusting wat alleen door jou had kunnen komen. Waardoor het lichaam een stuk slagvaardigheid mist. In het zichtbaar maken van hem die zichzelf gaf, zodat alles met zijn aanwezigheid vervuld wordt. We hebben net een rondje gedaan. Soms laten we angst of twijfel ons in de hoek zetten om datgene wat we ontvangen hebben niet te delen en niet in de praktijk te brengen. Zitten we allemaal op zijn tijd. Ik denk dat het tijd is dat we daarmee stoppen. Dat vraagt dat de gemeente een veilige plek is waarin je dat kan oefenen. En waar dat zo af en toe ook gewoon mis kan gaan. En die veiligheid moet je elkaar gunnen in nederigheid. Komt ook wel eens iemand naar me toe en zegt, ik heb denk ik een woord of een beeld of een indruk, joh, deel hem. Dan zeg ik, ik kan er op dit moment nog even niet zoveel mee. Als je dan heel de dag echt de pest in hebt, omdat je zegt, nou, had ik een woord, doet hij er niks mee. Ja, weet je, dan gaat dat mis. En misschien was je woord spot on, maar heb ik gewoon bananen in mijn oren. Gebeurt ook wel eens. En soms is het 2 weken later dat de Heer zegt, weet je nog, 2 weken geleden op zondag, dit woord, pak je hem. Oh ja. Weet je wat dan zo belangrijk is? Dat je die persoon opzoekt en zegt, joh, wat je vorige week deelde of 2 weken geleden deelde, ik kon er toen helemaal niks mee. Maar dat is van de week realiteit geworden en ik ben zo blij met de bemoediging, want op basis daarvan heb ik 1, 2, 3 kunnen handelen en is het lichaam opgebouwd. Vertel elkaar welke zegen datgene is wat die ander vanuit de gave voor jou doet. Dit gaat over bereid zijn om die gave in te zetten om het lichaam toe te rusten. Ik zie sommige mensen die zoveel gaven ontvangen hebben en die vooral het grote podium zoeken om te etaleren hoe groot de gave is die ze ontvangen hebben. En dan denk ik, jongens, ze zijn bedoeld om het lichaam toe te rusten. In alle nederigheid. Jaren geleden zat ik op een verjaardag naast iemand die zei, doet u ook genezingsdiensten? Ik zei, ja. Hij zegt, hoe vaak? Zeg, iedere zondag. En ben ik nou tevreden met de resultaten? Nee! Ik zou wensen dat het veel meer zou gebeuren. Maar ik geloof dat de Heer van ons vraagt om daar iedere zondag voor open te staan. Ik geloof dat de Heer van ons vraagt om iedere zondag te verwachten dat we een open kanaal kunnen zijn voor datgene wat Hij wil doen door ons. En Heer, echt mijn verlangen is dat het nog veel meer en meer en meer zichtbaar gaat worden. Maar u bent degene die geeft in de mate waarmee Christus geeft. En dat is altijd de volheid die bij ieder van ons past. En het is aan ons om door de werkzaamheid ervan juist toe te passen, de dynamiek van de hemel baan te laten breken hier op aarde. En ik geloof dat Paulus in deze brief de gemeente ertoe oproept en ertoe aanmoedigt. En ik doe vandaag hetzelfde naar ons als gemeente. Want weet je, de dynamiek van gaven geven en ontvangen rust het lichaam toe om te functioneren in hun roeping, niet langer onmondig te zijn, toe te groeien naar hem die het hoofd is, om zo de missie te volvoeren waarvoor we geroepen zijn als lichaam.